Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
Attentie, beste reizigers. Wij naderen onze bestemming, Venetië. Of Barcelona. Of Praag. Of misschien Parijs. Het is heerlijk zomerweer, 28 graden en een zonnetje. Op basis van uw zoekgedrag van de afgelopen maanden is uw restaurant voor vanavond al geboekt. 4,5 ster op TripAdvisor. Mocht u het Nationale Museum willen bezoeken, houd rekening met extreme drukte tussen 10 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. En gedraag u een beetje tegen de gastvrije locals. Wilt u meer inzicht in hedendaags toerisme of bent u benieuwd hoe u van positieve invloed kunt zijn op uw bestemming? Blijf dan luisteren naar deze special van de grote podcastlas met onderzoeker Egbert van der Zee. Is toerisme nog steeds de holy grail, de cash cow, de one size fits all oplossing voor must visits van je bucketlist? Egbert weet raad, inclusief wat tips en tricks. Vergeet uw bagage niet, goede reis en welkom Egbert.
Nou, leuk om hier te zijn en wat een mooie introductie.
Ja, Max is altijd de woordkunstenaar van de introducties.
Dankjewel.
Ik ben er altijd heel blij om.
Ja, ik ook. Ja.
Maar toch een welkom, maar dat geldt ook wel een beetje voor ons jongens. Want we zitten natuurlijk op het Utrecht Science Park. Egbert, ja. Je bent werkzaam aan de Universiteit Utrecht.
Nou, klopt, dit is mijn thuisbasis.
Ja, dit is toch wel en voor ons een beetje een terugkeer naar onze oude alma mater. Hartstikke leuk. Ja. Misschien ook even meteen uit de doeken doen. We zijn geen vreemden van elkaar, wij vieren. Oud-studiegenoot, vriend, collega, oud-collega van mij. Dus wij kennen je al heel goed, maar de luisteraars natuurlijk ietsje minder. Dus misschien even goed om stil te staan, wat doe jij precies? Ik denk dat ik het beste even kan vragen. Jij bent natuurlijk een geograaf in hart en nieren, onderzoekt vooral toerisme. Wat is het moment geweest waarbij jij voor de eerste keer dacht van hey, hier moet ik me even in vastbijten?
Toen ik zelf mijn afstudeeronderzoek deed in 2010... ging ik naar Zuid-Afrika om daar de effecten van het wereldkampioenschap voetbal te onderzoeken op het land. En wat mij toen opviel was dat het hele land in spanning afwachtte op de grote groepen toeristen die zouden gaan komen. En eenmaal daar bleek het heel erg tegen te vallen. Omdat vooral de beeldvorming over het land, dat het gevaarlijk zou zijn, duur, moeilijk te bereizen, eigenlijk heel veel mensen afschrok. En toen dacht ik, hé, hier wil ik meer van weten. En vanaf toen ben ik me gaan vastbijten in het onderwerp.
En ging dat om toeristen die tijdens het WK zouden komen of die daarna juist zouden komen door de exposure die Zuid-Afrika had gehad?
Nou, dit ging specifiek over toeristen die van plan waren om, of tenminste die verwacht werden. Dus Zuid-Afrikanen die allerlei B&B's openden en tour operators starten. Die verwachten van nu gaan ze komen, die enorme groepen met voetbalfans. En die niet kwamen. Ja. Dus eigenlijk het effect van het evenement overschat.
Ja. Maar was het niet gewoon een dekmantel voor jou om gewoon naar het WK 2010 in Zuid-Afrika te gaan?
Als ik eerlijk ben wel. Dat was wel het grote plan.
Ja, wel een van je betere WK's waar je heen had kunnen gaan, denk ik.
De vuvuzela's die zoomen nog na in je oren. Ja. Maar je bent er nou ook best wel druk bezig geweest. Onder meer met onderzoek naar Airbnb bijvoorbeeld.
Ja, eigenlijk er zat nog een stukje daarvoor. Ik ging vanaf Utrecht, omdat ik meer met toerisme en geografie wilde doen, ging ik eerst naar België, naar de Universiteit van Leuven, om daar een promotieonderzoek te doen. En dat ging eigenlijk over de impact van toerisme op steden. En halverwege mijn onderzoek kwam Airbnb op. Dus dat was een element wat ik niet kon laten gaan. En daarom was ik ook een van de eerste onderzoekers die met Airbnb bezig was in Nederland. En omdat ik als geograaf geïnteresseerd ben in ruimtelijke patronen, ben ik vooral gaan kijken van hey, waar komt dat Airbnb op en wat doet het met de stad?
Ja. En als je nu zelf op reis gaat, met al deze academische bagage. Wat merk je daarvan in je reisgedrag als je zelf op vakantie bent?
Nou, en dat herkennen jullie waarschijnlijk ook wel. Ik kan niet meer normaal op vakantie. ik raak continu afgeleid door wat ik zie. Ik wil naar allerlei plaatsen waar mijn reisgezelschap niet per se naartoe wil. En ik ben continu bezig met wat er om me heen gebeurt.
Wat vindt je vriendin ervan?
Ik krijg er wel eens commentaar op.
Nou, dat herkennen wij wel een beetje.
Ja, zeker. Daar moet je eigenlijk altijd gewoon met geograaf op vakantie gaan. Dat is wel echt een stuk gezelliger.
Dat helpt, ja.
Nou, dokter van de Zee, zullen we even bij het begin beginnen. Wat is toerisme?
Wat is toerisme? Dat is een goede vraag en daar begint eigenlijk elk gesprek mee. Als ik bij de gemeente zit, bij de provincie of andere partijen, gaan we eerst 10 minuten praten over waar we het nou eigenlijk over hebben wanneer we het over toerisme hebben. Heel simpel gezegd is toerisme een activiteit die je doet buiten je dagelijkse woon- of werkomgeving, waar je voor je vrije tijd, voor het bezoeken van vrienden of relaties of zelfs voor werk op reis gaat. Maar dat is een hele brede definitie. In de praktijk hanteren we vaak dat er ook bijvoorbeeld een overnachting aan vast moet zitten.
Ja, precies. Ja, dus een overnachting is dus voor de internationale cijfers is vaak een toerist. Op die manier, in ieder geval staat hij op die manier in de boeken.
Ja, voor de internationale cijfers, maar ook voor binnenlands toerisme.
Ja, precies.
In Nederland is 2/3 van de toeristen zijn gewoon Nederlanders die een overnachting boeken.
Ja, maar een dagjesmens die zegt, weet ik veel, iemand uit Utrecht die een hele dag in Amsterdam gaat rondwaggelen en 's avonds in naar huis gaat, die zullen wij niet zien als toerist.
Volgens de brede definitie wel, maar in de praktijk niet.
Nee, precies. Okay,
en dat
check.
Is waarschijnlijk ook niet het type toerist waar gemeenten en provincies bij jou aankloppen.
Nee, alleen zorgt hij wel vaak voor de drukte waar mensen die zich zorgen maken over toerisme mee te maken hebben. En ook over praten.
Ja, want het gaat dus om 2/3 van de toeristen eigenlijk.
En dat zijn de mensen die overnachten. Dus als we gaan kijken naar de dagjesmensen, zijn het er nog veel meer. En dan zijn die klassieke toeristen echt een kleine minderheid.
Oké, check. Hey, en als we dan toch bezig zijn met starten bij het begin. Zouden we een klein blik kunnen werpen op het verleden? Van, kijk, het hoeft niet helemaal naar de oude Griekse oudheid en hoe zij tripjes maakte voor hun plezier. Maar zou je ons misschien een korte in vogelvlucht kunnen meenemen naar een beknopte geschiedenis van het toerisme?
Ja, zoals je zegt, mensen reizen eigenlijk al sinds mensenheugenis. Voor het bezoeken van evenementen, om handel te drijven. Maar reizen voor plezier, dat komt eigenlijk van later. We zeggen dat het min of meer begonnen is tijdens de Grand Tour, de late middeleeuwen, waar vooral de Engelse aristocratie voor hun scholing en opvoeding erop uit werd gestuurd om Europa te ontdekken. Dus een reis door Europa met een gezelschap, uiteindelijk uitkomend in Venetië, Napels, Rome. En vaak bleven ze daar maanden.
Toen al, hè? Ja. Zo, late middeleeuwen zijn.
Late middeleeuwen, renaissance, rond die tijd, toen kwam het op. Als we het hebben over het moderne toerisme, dan hebben we eigenlijk het over het massatoerisme wat op is gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Dus min of meer vanaf de jaren 60, wanneer vrije tijd, middelen om te reizen meer toegankelijk zijn geworden. Daarvoor was in bijvoorbeeld Engelse industriesteden ook al wel toerisme. Van mensen die bijvoorbeeld een week of twee betaald verlof kregen en naar de Engelse kust gingen. Want een aantal fabriekseigenaren kwamen erachter dat het goed was voor hun productiviteit in de rest van het jaar.
Ja, dan gingen ze naar Blackpool om daar een loon te vergokken.
Ja, Blackpool is een mooi voorbeeld. Maar er zijn veel meer van dit soort oude resort towns die we daar langs de kust, kust vinden.
En dat is een soort toerisme waar je waarschijnlijk heel graag heen wil, maar je vriendin iets minder graag.
Ja, precies. Nee, dat klopt. Ja. We gingen er wel met studenten naartoe trouwens, naar Blackpool, om juist dit te gaan bekijken. Van wat is nou met die vergaande glorie allemaal gebeurd? Dat is super interessant.
En, want je had het over de opkomst vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn ongetwijfeld nog een aantal andere mijlpalen geweest. Strandvakanties zijn groter geworden. Nou, we hebben het in het voorgesprek al even gehad op de examenreisvakanties, maar bijvoorbeeld ook de opkomst van de goedkope vliegtickets en zo. Zijn daarin nog mijlpalen die echt essentieel zijn geweest voor hoe wij nu toerisme zien?
We zeggen altijd van wel. Inderdaad, het groei van welvaart, wat relatief geleidelijk is gegaan. De opkomst van de low-cost vliegmaatschappijen en dat soort zaken. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan valt dat wel mee. Je ziet eigenlijk gewoon een exponentiële groei. In de jaren 70 waren er nog zo'n 100 miljoen internationale toeristen. In 2019 waren het er 1,5 miljard.
Zo.
En die groei is echt exponentieel. Dus elk volgend jaar was er weer een grotere groei dan het jaar ervoor.
Ja. En vindt die groei voornamelijk plaats door bewoners van de nieuwe wereld, om het zo te zeggen? De groei van toeristen uit Azië? Of zijn ook Europeanen nog weer meer gaan reizen dan pakweg 20 jaar geleden?
Ja, de laatste jaren wel. De laatste jaren zijn het inderdaad de opkomende landen, bijvoorbeeld China, maar ook India meer recent. Die voor een groot deel van dit aantal zorgen. Maar Europa is nog steeds hofleverancier. Het heeft ook te maken met de geografie. Hè? Europa is een continent met veel kleine landen, waarin je ook vrij makkelijk grenzen oversteekt. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, op het moment dat je een staatsgrens oversteekt, dan telt het niet als internationaal toerisme.
Natuurlijk.
Dat misschien wel, die verschillen misschien wel net zo groot zijn als in Europa.
Ja, die hebben dan wel 6 vakantiedagen per jaar natuurlijk. Dus
ook
dat is niet
ook dat, ja.
Ja, en die gaan ook bijna nooit naar het buitenland. Dus zeg maar, ik denk dat zij niet heel hoog scoren op de internationale bezoeken wat dat betreft. Relatief gezien.
Nee, wij daarentegen.
Wij daarentegen. Nederlanders zijn echt insane. Hey, maar dit, je zegt het groeit. Ik kan me voorstellen dat er heel veel steden, nou ik weet dat, er heel veel steden en plekken en bestemmingen zijn geweest die zichzelf echt hebben geprofileerd van wij willen echt het voordelen van toerisme zien. Kun je ons meenemen in misschien een case of iets wat jij wel eens vaker vertelt over de voordelen van toerisme voor specifieke plekken? Hoe dat in de geschiedenis zich heeft geuit?
Ja, eigenlijk zien we vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw dat toerisme eigenlijk altijd gebruikt wordt als een onderdeel van een economische ontwikkelingsstrategie. Dus vooral achtergebleven industriegebieden, industriesteden die toen, waar toen het toerisme echt gepusht werd. Denk aan de steden in het Roergebied, maar ook in Nederland, bijvoorbeeld Rotterdam. Rurale gebieden die toen subsidies kregen om toerisme te promoten. Dus vanaf de jaren 80 en 90 zie je eigenlijk dat op elke regionale ontwikkelingsagenda toerisme wordt genoemd als dit moeten we doen om onze economie te diversificeren, om mensen aan te trekken, om geld te verdienen.
Ja. Ja, precies. En dan komen er al die dingen wat erbij komt en alle slogans voor plekken en steden en noem het maar op.
Gaan we houden het heel lekker op.
Ja, precies. En wat zou je zeggen? Ja, Europa is denk ik wel qua bestemmingen die echt het meest hebben geprofiteerd van deze groei van toerisme. Zijn er nog andere plekken waarvan je zegt, ja, dit zijn echt aanwijsbare plekken die... Zij hadden het niet gered zonder toerisme.
Zou het niet gered zonder toerisme? Dat is een beetje een prikkelende stelling. Want je weet natuurlijk nooit wat er zou gebeuren op het moment dat er geen toerisme is. Zelfs aan de andere kant zie je dat de steden ook toch wel hardop zeggen dat toerisme onderdeel is van een mogelijke ondergang van steden. Dus het gaat heel erg twee kanten op. Ik denk dat voor veel bijvoorbeeld Italiaanse steden geldt dat toerisme een enorme welkome economische ontwikkeling is geweest, maar nu juist mensen ook wegjaagt. En zelfs toeristen wegjaagt, omdat ze niet meer aantrekkelijk zijn om te komen. Dus het is een hele moeilijke stelling te zeggen van welke steden hebben nou, of welke streken hebben nou enorm van toerisme geprofiteerd.
En Harry, we hebben het inderdaad, nou, de elephant in the room denk ik misschien wel een beetje, want je zegt nu al van ja, soms gaat toerisme echt te ver. En daar wil ik eigenlijk ook nog wel even op inzoomen. Want wanneer begonnen bestemmingen eigenlijk een beetje in te zien van hey, wacht even, dit toerisme is niet allemaal Hosanna, het is niet allemaal een feestje. Er zit ook best wel wat keerzijde aan. Dus is dat een aanwijsbaar moment of is dat echt, moet ik dan zien dat dat overal anders is?
Ja, we kunnen twee momenten aanwijzen. Het populaire moment is een jaar of 8 geleden. Vanaf 2014, 2015 begon het meer in de media te komen en werd het heel snel een thema wat overal op de beleidsagenda stond. Gaan we 20 jaar terug? Jaren 80, 90 zijn er al mensen die aangegeven van hey, let op, toerisme moet je niet ongeremd laten groeien, want het kan ongelooflijk veel stuk maken. En er zijn mensen die dat toen al aangaven en die werden, ja, om een beetje grof te zeggen, gewoon uitgelachen.
En in welke plek in Europa was dat geluid het sterkst? Of was dat eigenlijk overal wel hoorbaar?
Het waren mensen die die ervaring opdeden in Zuid-Europese historische steden. Venetië bijvoorbeeld, Barcelona ook een voorbeeld. Maar het advies werd ook in steden als Amsterdam gegeven. Dus mensen die daar ervaring opdeden, die hebben ook gebeld met het gemeentehuis in Amsterdam om te zeggen van jongens, let op met wat jullie doen. Je haalt hier wel wat binnen.
Ja, precies. En hoe manifesteerde die keerzijde zich? Zeg maar, je zegt nu, nou, mensen begonnen te bellen op een gegeven moment naar gemeentehuizen. Maar dat was echt het beleidskant, denk ik. Populair gezien, wat je zegt, 8, 9 jaar geleden ongeveer. Hoe heb jij dat? Hoe zie je dat? Hoe leg je dat uit? Zeg maar, hoe manifesteerde die keerzijde van toerisme zich?
Het voelt een beetje als een bakje warm water, een bakje water waar je een kikker in doet en dat je langzaam verwarmt. En op een gegeven moment heeft die kikker niet door dat zijn water niet meer prettig is. Op een gegeven moment, en na een tijdje is het te laat, en dan merkt hij van oh, het gaat niet meer en kookt hij dood in plaats van eruit te springen. Ik denk dat het zo'n metafoor dat je die wel kan gebruiken. Mensen begonnen door te hebben dat dingen veranderden, dat de plekken minder prettig werden. Maar op een gegeven moment toen ze begonnen te protesteren, was het misschien wel te laat. En was er weinig aan te veranderen omdat het eenmaal zo groot was geworden en zo machtig ook in heel veel plaatsen, dat er heel weinig aan te doen was.
Ja, en hoe reageerde de bevolking daarop? Kun je ons meenemen in een paar voorbeelden? Kijk, Amsterdam kennen we denk ik, die voorbeelden kennen we wel. Dat was iedereen heeft dat over de Nutella winkels, over de Facebookpagina Pretpark Amsterdam en al die voorbeelden die werden genoemd. Ja, en dan iemand vertelde mij ooit dat de soundtrack van Amsterdam is rolkoffertjes op stuiterende stenen, zeg maar. Die vond ik ook altijd wel mooi. Maar ja, in Amsterdam gaan mensen protesteren. Heb je beleidsuitingen dat Airbnb op een of andere manier in banden wordt gelegd. Maar hoe keert de bevolking, zeg maar zonder beleid, ermee erbij te trekken meteen? Hoe keert zo'n bevolking zich op andere plekken tegen het toerisme?
Wat je vaak ziet is dat er een protest tegen toeristen vaak voortbouwt op al bestaand maatschappelijk protest. Dus vaak zijn er maatschappelijke protestbewegingen die opkomen tegen stijgende huurprijzen, onveiligheid, verloedering en dat soort zaken. En die al georganiseerde groepen, die zijn vaak de groepen die ook zich tegen toerisme keerden en ook wisten hoe ze hun verhaal naar buiten moesten brengen via media, via andere zaken. Sommige plekken, vooral ook in Zuid-Europa, zie je toch ook een veel militantere reactie. Bijvoorbeeld het leksteken van autobanden van huurauto's. Ophangen van spandoeken. Door de brievenbus duwen van briefjes van bekende Airbnb-adressen om de huurders erop te wijzen dat ze de mensen wegduwen uit de buurt. Ja. Dus echt wel ook wel echt aanwezig in de ruimte, aanwezig tekenen van protest die je daar zag. Ik vind het zelf een hele mooie, vind ik het Venetiaanse protest tegen de grote schepen. No grande navi. Tegen geen grote boten. Grote boten, in dit geval zijn cruiseschepen, die letterlijk ervoor zorgen dat de stad onder water loopt. Omdat de deining van het water wat ze veroorzaken, zorgt voor golven die over de kaders heen slaan. En elke cruiseschip die aankomt, die spuugt een duizenden bezoekers uit die een paar uur in de stad komen. Niks uitgeven, maar wel zorgen voor heel veel drukte en ook overlast. Ja. Zwerfvuil en dat soort zaken. Ja. En die protestbeweging is heel interessant. En ik vind zelf het beeld vooral van op een gegeven moment heb je filmpjes van zo'n grote boot die veel te dicht langs dat historische centrum vaart, waar allerlei mensen op de kade staan te protesteren met fakkels en met spandoeken en allemaal kleine bootjes. Geen gondels, want dat is weer een ander verhaal. Maar kleine private bootjes die daar omheen cirkelen als wespen en die proberen om echt speldenprikjes uit te delen. Zo van David tegen Goliath verhaal.
Ja, maar het is ook zo zichtbaar, weet je. Die hele binnenstad van Venetië bestaat uit allemaal kleine dingetjes. Hè? Dus San Marcoplein is niet klein, maar het is wel bestaat uit heel veel oude gebouwen, best wel breekbaar. Je ziet dat het kwetsbaar is. En dan daartegenover zo'n mega cruiseschip. Het zijn echt grote jongens.
Ja, je hebt bij toerisme natuurlijk vaak dat het verschillende belangen zijn die tegen elkaar afwegen. Hè? Kijk, soms heeft lokale bevolking er veel aan als toeristen veel uitgeven in je stad. En ja, daar zit dan misschien over toerisme aan vast als nadeel. Dat kleeft er dan aan. Maar bij toerisme is het, of bij cruiseschepen is het vaak alleen dat nadeel. Want tegen de tijd dat het diner wordt geserveerd, stromen ze allemaal weer het schip op. En er wordt er helemaal niks uitgegeven waar de lokale bevolking iets aan heeft.
Ja, weinig. En daarom werden die cruiseschepen ook echt gekozen als een soort van typische vorm van toerisme. Van een soort van samenvatting van de slechte kanten van het toerisme.
Ja, dus het is een hele zichtbare zondebok.
Het brengt niks op.
Begrijp.
Ja, maar ik heb zelf een tijdje Erasmus in Barcelona gedaan, wat ik fantastisch vond. Ik vond mezelf toen geen toerist, overigens. Wat ik volgens de definitie ook niet was, maar hey, prima. Maar dan merk je al heel snel inderdaad. Ik heb overigens ook in Amsterdam gewoond, daar had ik precies hetzelfde gevoel. Dat je de Ramblas, voor de mensen die in Barcelona zijn geweest, de Ramblas is zeg maar een soort centrale plek waar, ja, er staan allemaal straatverkopers en dat is een heel mooie, prachtige oude plek. En daar kan je, s'nachts kan je dan van die lichtgevende dingen die ze in de lucht schieten, kan je dan kopen.
Beetje Damrak van Barcelona.
Damrak van Barcelona, dat is een goede vergelijking. Maar daar komt geen local, geen één. Echt geen iemand uit Barcelona komt daar. En ik, toen ik daar woonde, eerste dag kwam ik daar nog wel, tweede dag ook. Maar op de derde dag al dacht ik, oké, fuck dit. Echt geen zin in. Het is veel te druk. Daar lopen ook altijd alle zakkenrollers lopen daar. En je hebt er nooit de leukste winkeltjes of de aardigste mensen of zo. Dus ik kan me heel goed voorstellen. En het is inderdaad, zeg maar, het haalt een beetje het slechtste in de mensen naar boven of zo. Je hebt de duurste prijzen voor dingen. De mensen die het minst ver willen, bereid zijn om het minst ver te lopen voor hun dingen. Dus in steden inderdaad is Barcelona Barcelona en Venetië zijn daar heel goede voorbeelden van. Maar dan vraag ik me af, ja, Rome misschien natuurlijk ook. Maar er zijn heel veel van die andere steden daar in de buurt, die hebben jullie misschien relatief minder last van. Heeft dat dan te maken met het beleid wat zij uit het verleden heel erg naar zich toe hebben getrokken? Dat het juist, kijk, Venetië snap ik, want dat is gewoon echt uniek. Is dat dan een soort beleid geweest uit het verleden waardoor ze die dingen naar hun toe hebben getrokken? Of zijn er andere aspecten geweest waardoor het juist daar in die steden echt heel veel groter is geworden?
Nou, ik denk dat je het misschien wel kan zien als een soort van ontwikkelingsfase waarin je kan zitten. Dus steden als die je net noemt, hè, Venetië, Barcelona of andere plaatsen, zitten heel ver in die ontwikkelingsfase. Het zijn bucketlist bestemmingen. Mensen moeten het gezien hebben. En wat je daar ziet, en dat is ook een interessante dynamiek, is dat mensen er niet meer verblijven, maar er ook maar een paar uur komen, afvinken.
Ja, ja,
waar
ja,
we rondlopen. Venetië als voorbeeld. Mensen komen vanaf Kroatië, komen vanaf Oostenrijk voor een dagbezoek.
Ja.
Slapen niet, maar gaan daarna meteen weer weg. En dat is een typisch teken van een stad waar het toerisme heel ver doorontwikkeld is. Dus aantrekkelijk in de beeldvorming, maar niet per se aantrekkelijk om te verblijven. Steden die daaronder hangen, die veranderen er een beetje naartoe. En het verschilt nogal. Er zijn ook steden die een tijdje trendy zijn. Hè? Dubrovnik is daar een mooi voorbeeld van. Mede door de Game of Thrones rage die we gezien hebben.
Ja.
Die zijn een tijdje trending en hebben dan soortgelijke ontwikkelingen. En het kan ook wel weer overgaan.
Ja. En dan misschien mijn laatste vraag. Want dit is natuurlijk heel zichtbaar voor de mensen die in de stad wonen. Dus hè, de mensen, want wat ik zei, pas toen ik in Barcelona woonde, toen dacht ik, oh, dit is irritant. En toen ik in Amsterdam woonde, dacht ik, ga van dat fietspad af. Maar daarvoor dacht ik altijd, jezus, stel je niet zo aan, joh. Maar nu ben ik ook veel meer bewust van iemand. Ja, kijk, Utrecht is dagjes mensen, maar ik ga niet zeggen dat het nou een hele toeristische stad is die overlopen wordt. Totaal niet. Maar ik snap wel waarom mensen uit die steden er helemaal gek van worden. En ik begrijp, tenminste, ik ga ervan uit, ik kijk ook even naar jou, dat dat gevoel misschien steeds meer ook buiten de steden bekend begint te worden. Zijn wij lange tijd naïef geweest over de gevolgen van toerisme en massatoerisme?
We zijn lange tijd naïef geweest. Heel lang hebben we vooral de economische baten hebben gebruikt om de kosten weg te strepen. Alleen mensen, bewoners van steden en ook daarbuiten, zijn niet meer zo gevoelig voor die economische baten.
Nee.
Hoeveel mensen werken er nou direct in het toerisme?
Ja.
Statistieken zeggen maximaal 10%, wat best wel veel is. Maar daar worden ook iedereen die in musea werkt, alle taxichauffeurs. Op een gegeven moment zelfs misschien openbaar vervoer wordt erbij gerekend. Dus dat zijn ook diensten die helemaal niet volledig van toerisme afhangen. Dus mensen zijn niet meer zo gevoelig voor dat economische argument, maar vinden een kwaliteit van leefomgeving veel belangrijker. En op het moment dat het toerisme die kwaliteit van leven gaat schaden, gaan ze zich roeren. Dus dat zie je wel. Dus ik weet niet of we naïef zijn geweest, maar we hebben in ieder geval wel onze visie verlegd op wat het opbrengt en wat het ons kost.
Ja. En denk je dat ook buiten die grote steden dat besef binnen gaat dringen?
Het gebeurde al. We hebben een hele rare pauze gehad van 2 jaar, genaamd corona. Waardoor het ook weer naar de achtergrond is verdwenen. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat we nu ook weer in zo'n fase zitten waarop we eigenlijk heel weinig aandacht voor het thema hebben. Hoewel komend jaar er alweer net zoveel toeristen wereldwijd gaan zijn als in 2019.
Ja.
Dus we zijn er eigenlijk alweer. In de afgelopen 2,5 jaar is het van heel veel agendas verdwenen. Dus eigenlijk zitten we er nu alweer. In 2018-19 was het zelfs zo ver dat als ik op een bijeenkomst was in in Utrecht, maar bijvoorbeeld zelfs in Tilburg, waar ik toen woonde, daar riepen mensen, we willen hier geen tweede Venetië worden.
Het Venetië van het noorden.
Ik vond Tilburg een leuke stad om te wonen, maar het is geen Venetië. Dat en dat gaat niet ook niet worden.
Nee, maar wat ik dan wel altijd intrigerend vind, is dat je dus mooie steden hebt. Hè? Dat is de reden waarom ze ook zo populair zijn geworden. Maar dat ze tegelijkertijd de mooiste stukken van die steden, dat eigenlijk juist de plekken zijn waar je het minst graag meer wil komen. Dus dan hebben we toch een tijdje te slapen met z'n allen.
Ja, we hebben niet alleen zitten slapen, maar we hebben ook onderschat wat de kracht is van beeldvorming daarin. Dus, en dat is iets waar we volgens mij zo meteen nog verder over gaan praten. Maar hoe erg je gestuurd wordt door plaatjes en verhalen van anderen. En hoe erg die bepalen wat je zelf doet en waar je zelf naartoe gaat. Dat heeft heel erg bepaald dat we in een soort van vliegwiel terecht zijn gekomen. Waardoor drukke plekken heel snel nog drukker worden.
We willen allemaal naar dezelfde plekken. Terwijl er zijn honderden mooie Italiaanse steden.
Ja,
precies.
Waar niemand komt.
Hey Egbert, ik wil graag even met je praten over de moderne tijd van waar we nu in balans zijn. En de digitale tijd, de tijd van de informatie. Beeld je even een toerist in, laten we zeggen in de jaren 90. En pakken daarnaast ook eentje van nu. Waarin verschillen zij het meest, denk je?
De jaren 90 werden gekenmerkt door een soort van toppunt van modern massatoerisme, noemen we dat. De organisaties die toeristen van A naar B brengen. Die reisorganisaties, die accommodaties, activiteiten regelen, die waren super belangrijk. Mensen kozen vaak heel weinig zelf. Misschien een bestemming, boekten iets, werden opgehaald, weggebracht en zelfs hun agenda werd ongeveer ingevuld voor zover mensen al iets deden. Daartegenover waren er natuurlijk altijd meer, nou, laten we het noemen, reizigers. Mensen die zelf op pad gingen en die pakten een Lonely Planet in de hand. Gingen naar een bepaalde plek kijken wat de experts hadden opgeschreven, wat de moeite waard was om te gaan bekijken en gingen daar naartoe.
Ja.
Dus de top 10. Tegenwoordig is internet de grote informatiebron. En eigenlijk wat we dachten toen internet op begon te komen, is dat oké, nu hebben we al onze informatie. Alle informatie die je wil hebben, die ligt voor het oprapen. Je hoeft maar te zoeken, je hoeft maar te kijken en je kan alles vinden wat je wil. Precies passend bij je eigen interesse. Dus iedereen kan zijn eigen niche achterna lopen. Of het muziek is, of kunst, of cultuur, of klededracht. Je kan zelf kiezen wat je wil en je kan precies zoeken wat je nodig hebt. Wat we zien is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat mensen nog meer dezelfde dingen zijn gaan doen dan ooit. En dat is eigenlijk helemaal tegenover wat we verwachten van tevoren.
Ja, dit is super interessant. Wat je zou zeggen van iedereen kan inderdaad zijn eigen niche bedienen. Iedereen kan overal heen. Iedereen is gezegend met alle informatie van de hele wereld. Dus je zou ook kunnen verwachten dat toerisme juist steeds diverser wordt. Maar het wordt dus eigenlijk, zoals je zegt, steeds meer een soort van eenheidsworst.
Ja, het is beide waar, tegelijk. Dus aan de ene kant kan elke plek kan een toeristische bestemming worden. Soms gestuurd door toevalligheden, hè? Omdat Game of Thrones er wordt opgenomen. Of omdat er een influencer geweest is die mensen heeft opgeroepen om er naartoe te komen. Of omdat er heel veel geld is gestoken in het organiseren van evenementen of andere zaken. Dus elke plek kan een toeristische bestemming worden. Maar tegelijkertijd zien we dat de hotspots drukker en drukker en drukker worden.
Ja, en heb je dan een soort van differentiatie die je kan maken tussen hele bekende en hele beroemde steden, hele grote steden waar heel veel te halen is? En of je misschien steden hebt die juist veel minder aanbod hebben, gedraagt dat principe zich ongeveer hetzelfde in alle steden?
Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er in ieder geval een onderscheid gemaakt moet worden tussen echt grote steden. Dan hebben we het over de Parijs, de Londen, de New Yorks van deze wereld, waar ongelooflijk veel mensen naartoe komen. Die staan in het lijstje met meest bezochte plekken. Maar omdat die zo groot zijn, hebben ze ook een enorme draagkracht. Natuurlijk zijn er toeristische stukken waar je als local, maar ook als meer ervaren toerist of meer bekende toerist liever niet komt. Maar die steden die hebben een enorme draagkracht, die kunnen heel veel aan. Juist de kleinere steden, de middelgrote steden, en dan hebben we het over vanaf Barcelona tot aan een Venetië, wat eigenlijk gewoon een kleine stad is, met een aantrekkelijk centrum of een behoorlijke reputatie. Daar, die voelen echt de druk van het toerisme.
Ja.
Ja, we zitten momenteel natuurlijk ook naar de Tour de France te kijken. En de start was dit jaar in Bilbao. Dat is ook zo'n stad die enorm is opgefleurd door de komst van het Guggenheim Museum. Kun je daar iets over vertellen? Hoe kijk je naar die ontwikkeling die daar heeft plaatsgevonden?
Het Guggenheim-effect is ook een heel veel bestudeerd effect. Hè, waar je dus door een bepaalde investering in kunst en cultuur, het binnenhalen van een Hallmark museum, probeert om je hele imago te veranderen. Bilbao was een industriestad, een havenstad, zware industrie. In economisch zwaar weer geraakt. Met een stadsbestuur wat op een gegeven moment dacht van hey, we moeten iets om onszelf eigenlijk min of meer uit het slop te halen. We moeten iets bedenken. Geef een hoop geld uit om een wereldberoemd merk naar de stad toe te halen, het Guggenheim Museum. Bouw een prachtig, ja, je kan er veel van vinden, maar het is echt een prachtig gebouw. Zet een prachtig museum neer op een iconische plek aan de rivier. Ontwikkelen de openbare ruimte eromheen. En dat heeft dus soort van gezorgd voor een soort van waterval aan activiteiten er rondomheen.
Ja.
Dus en dat is wel mooi. En eigenlijk wordt het binnenhalen van zo'n type bijzonder museum wordt ook gezien als hetzelfde als city marketing en evenementen. Het typische jaren 90 manier van jezelf op de kaart zetten.
Mm-hmm.
Ja. In die tijd veel gebeurde. Het werkte in Bilbao goed, maar dat zegt niet dat het in een andere plek ook gaat werken. Dus Bilbao is een mooi voorbeeld. Wat ik zelf in Bilbao heel gaaf vond, was dat het aan de ene kant heeft het inderdaad die kapitaalinjectie gehad, waar je ook heel kritisch over kan zijn, zeker als een toerismeonderzoeker. Maar aan de andere kant voelde die stad wel enorm levend er rondomheen, met een hele sterke lokale cultuur, Baskische cultuur, een heel goed ontwikkelde eetcultuur die er was. En die stad was veel meer dan alleen toerisme. Terwijl een stukje verderop in San Sebastian je veel meer dat historische centrum hebt wat je in heel veel andere steden hebt. Wat heel erg last heeft van toeristische druk.
Ja, ja, maar dat staat misschien wel haaks tegenover bijvoorbeeld een evenement naar je land halen om je land te promoten. Zoals bijvoorbeeld het WK in Qatar. Want ja, laten we wel wezen, dat hebben ze grotendeels ook gedaan. Niet om te laten zien hoe mooie voetbalnaties er nou zijn, maar gewoon om hun eigen land in de etalage te zetten. Van, oh, hier kunnen we misschien wel... Ik denk dat zij hadden gehoopt dat ze echt een soort steady stroom aan nieuwe toeristen binnen zouden harken door dit effect.
Waarop ongeveer de hele wereld volgens mij hoopt sinds Barcelona 92. Hè, toen zij dus de Olympische Spelen hosten. En daardoor meteen zagen van, hey, we zijn best wel een mooie stad eigenlijk. Heel erg naar binnen gekeerd eerst. En nu is het ineens een stad aan zee. Maar sindsdien zijn er heel veel steden geweest die volgens mij juist om die reden die Olympische Spelen hebben willen binnenhengelen. Super veel geld uitgegeven. Maar is natuurlijk geen succesgarantie dat je krijgt.
Ja, want hoe was dat met de WK in Zuid-Afrika?
Nou ja, er is bijna geen onderzoek wat laat zien dat het organiseren van zo'n type evenement zorgt voor meer toeristen. Ook niet op de lange termijn. Soms zijn er kleine effecten. Barcelona wordt heel vaak genoemd. Maar het was niet alleen het organiseren van die Olympische Spelen. Het was ook de ongelooflijke ontwikkeling die er omheen plaats heeft gevonden. Het opkrikken van je openbare ruimte. Het aanleggen van een kavelbaan, het strand. Het ontsluiten van voorzieningen en dat soort zaken. Dus daar heeft een enorme bredere aanpak rondomheen gezeten. En in heel veel plekken die evenementen organiseren gebeurt dat helemaal niet. Wordt er vooral geld geïnvesteerd in stadions die er heel mooi uitzien op het evenement. Maar
en
daarna
metro's.
Waar het gras meters hoog groeit. En die nooit meer gebruikt worden. Witte olifant, white elephants worden die ook wel genoemd. En heel veel kosten. Maar die evenementen die zorgen eigenlijk bijna niet aan een structurele grotere groei van toerisme dan je zou kunnen verwachten. En waarom zo'n Guggenheim Museum eigenlijk in dezelfde categorie valt, is vooral om de organisatie erachter zit. Als stadsbestuur bedenk je van we moeten een impuls geven, een boost geven aan die stad. En dat doen we door een evenement binnen te halen. Dat doen we door een grootscheepse marketingcampagne op te starten. Dat doen we door een bijzonder gebouw neer te zetten. En dat zorgt ervoor dat je heel even in de schijnwerper staat. Dat heel even het oog van de wereld op je gericht is. Maar op de langere termijn gaat het effect weg.
Meestal dus niet. Nee.
Meestal niet. En we zien bijvoorbeeld, de markt al in Rotterdam is ook zo'n voorbeeld. Dat heeft even stond het in alle boekjes. En het heeft echt wel gezorgd voor een toename van toerisme. Maar daarna ontwikkelt het weer hetzelfde als alle andere steden in Nederland.
Ja. En toeristen zelf, die zijn natuurlijk in de tijd van al die informatie die we tegenwoordig hebben. Ze zijn dus niet diverser gaan reizen als je kijkt naar wat je allemaal kan doen binnen zo'n stad. Ze zijn dus wel nogmaals, net als in de jaren 90 bijvoorbeeld, volg je gewoon wat je wordt voorgeschoteld. Zijn er nog andere patronen te zien waarin mensen dus of juist heel erg hetzelfde of juist heel anders toerisme zijn gaan beleven over de jaren?
Ik denk dat het twee stromingen tegelijk zijn. Dus aan de ene kant zijn er mensen die een gedeelte van de mensen nog meer hetzelfde zijn gaan doen. Wel op andere plekken dan in de jaren 90. In de jaren 90 was stadstoerisme bijvoorbeeld bijna niet aanwezig. Steden waren bijna zelden toeristische bestemmingen. Tegenwoordig is de stedentrip niet meer weg te denken.
Ja.
Dus de steden zijn echt toeristische bestemmingen geworden. In die stad doen mensen alsnog hetzelfde. Dus je gaat naar Parijs en je moet die Eiffeltoren zien. Je gaat in de rij staan om die Mona Lisa te bekijken en van afstand een fotootje te maken met je iPhone. Ik bedoel, dat dat zie je eigenlijk overal terugkomen. Tegelijkertijd is toch dat niche-toerisme, waar we het net even over hadden, is ook wel iets wat ontwikkeld is. Mensen die op zoek gaan naar hun eigen interesse en daar ook ver van willen reizen en daar gelijkgestemden tegenkomen.
Ja, en je hebt natuurlijk veel meer informatie om dat soort dingen uit te gaan zoeken. Kun je ons even meenemen in een lijstje van apps, websites, dat soort dingen, die draaien juist op die informatiesamenleving waar mensen tegenwoordig hun informatie vandaan halen? En misschien ook een klein doorkijkje geven naar wat zijn de gevolgen nou van al die apps?
Ja, nou, er is veel onderzoek naar gedaan. Traditioneel zeiden we eigenlijk dat directe communicatie vanuit city marketing, organisaties en dergelijke zelden aankomt bij mensen. Dus echt de directe communicatie, je maakt een slogan, je doet een spotje, mensen zien het wel, maar het heeft heel weinig effect op het beeld in het algemeen, en zeker om een keuze om ergens naartoe te gaan.
Ja, of je moet er echt miljoenen, maar miljarden tegenaan gooien, zodat je het echt overal ziet. En zelfs dan is het waarschijnlijk weinig kans.
Misschien de vraag is als je of je nou Arsenal gaat sponsoren, of dat echt gaat leiden tot meer toeristen op je plek.
Ja,
ik weet het niet. We zijn heel sceptisch daarover. Wat wel altijd gewerkt heeft, is dat noem je dan, met een mooie Nederlandse term, word of mouth. Dus eigenlijk wat je van vrienden en familie hoort. Van hey, die zijn er geweest. Dat lijkt me ook wel wat, zeg maar. En dat wordt ook gemanipuleerd. natuurlijk. Dus aan de ene kant is het, je kijkt de foto's van je tante, die is in Bilbao geweest en je denkt, oh, dat ziet er leuk uit, daar wil ik ook wel heen. Aan de andere kant, via het uitnodigen van influencers, journalisten en andere partijen, kan het wel de beeldvorming op die manier stimuleren. Dus je probeert om mensen die een bereik hebben, ofwel omdat mensen verwachten dat ze een bereik hebben, of omdat ze gewoon denken van, hey, ik wil eigenlijk op die persoon lijken. Dan heb ik het over influencers. Ja. Die lokken er naartoe. Dus dat is eigenlijk het fijnste van die word of mouth informatie. Informatie van mensen die je kent en vertrouwt.
Ik voel me ineens heel erg aangesproken hier. Wij zijn ook een soort halve influencers van mensen die zeggen dat ze naar het land moeten gaan.
Ja, door al die afleveringen.
Maar jullie moeten ze dan de hele wereld over. Dus dat spreidt zich wel lekker uit dan.
Ja. Maar goed, aan de andere kant, die mond-op-mond reclame die al zo oud is, die manifesteert zich natuurlijk nu op een hele moderne manier. Hè? Dus door die influencers. Ja. Maar zou je misschien dan ook kunnen concluderen dat toeristen, of nou vroeger in de jaren 90 is of nu, gewoon heel graag willen dat andere mensen voor ze bepalen waar ze heen gaan?
Ja, klopt. En dat is logisch. Want we hebben het in het begin hadden het over wat is nou een toerist. Een toerist is iemand die buiten zijn dagelijkse omgeving iets gaat zoeken. Vrije tijd, vrienden, familie, vermaak, noem maar op. Maar dat betekent buiten je dagelijkse omgeving, daar weet je weinig van. Dus je hebt beperkte informatie voor die plek. Dus je moet op onderzoek uitgaan van oké, waar moet ik naartoe en wat moet ik daar doen? Dat is de slogan die je vaak hoort. Of je steekt er heel veel tijd in en je gaat alternatieven afwegen. En je maakt er echt een studie van. En er zijn mensen die dat doen. Ik kijk ook om me heen. En naar mezelf. Of je zegt gewoon van oké, ik kijk eens de informatie die eigenlijk makkelijk voorhanden is. Inderdaad, de beelden die je gezien hebt van televisie. Die je op social media bent tegengekomen. Of toevallig een aanbieding die langs is gekomen. En laat het daardoor bepalen.
Ja, dus dan krijg je eigenlijk een hele grote invloed van die hele review cultuur dus. Dus dat de reviews op een TripAdvisor, ik noem maar wat, juist heel erg gaan voorschotelen van oké, dan gaan we daar wel heen. Want daar zal het wel goed zijn.
Ja, ik denk dat zeker die reviewcultuur vooral gedrag binnen bestemmingen beïnvloedt. Dus op het moment je bent ergens, je bent in een bepaalde stad of streek en je gaat eens kijken van wat is leuk, wat is er te doen, waar ga ik eten, waar ga ik slapen. Dat dan die reviewcultuur echt belangrijk wordt, echt voor het kiezen van een bestemming, denk ik dat eerder die meer algemene beelden die je tot je krijgt, dat die invloed hebben. Ik heb van die gehoord, die is daar geweest en die vond het vet. Ik moet er ook naartoe. Of ik heb dit langs zien komen op YouTube of Insta. Mm-hmm. Of ergens anders. Daar wil ik ook zijn. Ja. En je ziet dat vooral die Instagram en dat soort zaken en zelfs TikTok, dat die heel veel invloed hebben op plekken waar mensen naartoe willen. Een anekdote. Ja. Ik begeleidde een student en die wilde onderzoek doen naar het Mamma Mia-eiland in Griekenland. Sofoklos heet het volgens mij of iets in die geest. En toen ik vroeg van waarom ze dat wilde doen, zei ze omdat ze het op Insta gezien had. En ze viel erop dat het bij heel veel mensen op een Instagram langskwam. En ze dacht, hey, daar wil ik meer van weten. Dus dat bepaalt echt wel van waar denken we over na om naar op vakantie te gaan.
Ja, wat dacht je dan van, ik heb hier twee voorbeelden van. Eén, wat dacht je van het Holocaust Monument in Berlijn? Die hele hoge soort betonnen torens die heel Instagrammable zijn. Waar echt de ene na de andere bezoeker
ongepast
selfies aan het maken was. Dus dat is inderdaad één. Maar twee, ik zie dus, misschien heb je dat ook al tegengekomen in je werk, TikTok. TikTok kan van de een op de andere dag een zaak die bijna failliet is, omdraaien tot de allerlangste rij van het hele land ooit ever. Ja. IJsjestand die zwart ijs verkoopt. Fucking kattencafé met een of andere nieuw kitten of zo. Dat staat dan op TikTok en de volgende dag is het gewoon miljoenen keer bekeken en staat er een rij van 250 mensen.
Ja, ja, en dit is een mooi voorbeeld, want dit is eigenlijk waar we het net over hebben in extreme. Zeg maar, voorheen ging het wat trager en TikTok is in allerlei vormen ongelooflijk snelle media. En kan een enorm snel effect hebben ook, inderdaad. Maar waarschijnlijk ook een heel kort effect. Die rijen een week later zijn weg. Ja. En wat doet die zaak dan? Als hij verstandig is, heeft hij een beetje gespaard tussendoor. Dus dat is natuurlijk wel. En het is ook wat moeilijker grijpbaar. Ik denk wel dat het niet helemaal random is wat aantrekkelijk kan worden voor toeristen. Bijvoorbeeld die TikTok-rijen, die waren grotendeels in Amsterdam. Die waren niet in Nijkerk.
Nee, precies.
Nee, dat is hem. Maar goed, misschien komen we nu toch wel een beetje in een tijd. Zit ik dan even hard op te denken hoor. Maar juist met de aanwezigheid van die informatie, dat er altijd er is, dat deze tijd zo snel wordt, dat de kans gewoon best wel groot is dat mensen zich niet meer kunnen permitteren, of vinden dat ze het niet meer kunnen permitteren, om teleurgesteld te worden op vakanties. Nee. En dat ze daardoor die risico's gaan minimaliseren. Weet je? En daarom juist naar al die dingen toe gaan waarop die gewoon worden voorgeschoteld door veel mensen.
Ja, maar mag ik je iets tegen inbrengen? Want ik ben net op vakantie geweest. Wij waren in Constanta, in Roemenië. En hoe ik me dan gedraag als toerist is inderdaad totaal anders dan 15 jaar geleden. 15 jaar geleden had ik een Lonely Planet. Ging ik naar eten en drinken in Constanta. Er waren er waarschijnlijk 3 opties. Duur, medium, goedkoop. Nou, mezelf 15 jaar geleden kennen, ging ik naar de goedkope variant. Kwam ik daar aan. Ja, had ik gegeten. Daar was alles mee gezegd. Ja. En nu zat ik daar en ik had een mobiele telefoon. En wat ik deed is even 5 minuten 's ochtends tijdens de koffie even kijken. Oké, waar wil ik heen? Wat vind ik interessant? Oké, wat zijn de ratings? Is het nu open? Minstens 1500 stemmen. Minstens een rating van meer dan 4 sterren. Oké, hoe ziet het eruit? Wat is de menukaart? Hoe duur is het? Wat voor opties zijn er? En hoe laat is het open? Tof. We zijn op 3, 4, 5 plekken geweest om te ontbijten, lunchen en avondeten. Geen enkele teleurgesteld. Fantastische plekken gezien.
Ja, maar dat is toch juist een bevestiging daarvan? He, want op die manier heb je eigenlijk jezelf de kans zo klein mogelijk gemaakt dat je teleurgesteld wordt.
Nee, zeker. Maar daar ben ik het 100% mee eens. Ja, maar daarom vraag ik me af, is dat iets ergs?
Weet ik niet, maar je hebt niet gewoon ergens rondgelopen om te ontdekken. Je bent wel je verwachtingen gaan controleren.
Je loopt van A naar B. Tenminste, kijk, je kiest je andere momenten om te ontdekken. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Hmm. Je kiest je momenten gewoon om rond te lopen in die stad. En je gaat ergens heen en je bent iets aan het zoeken. En op een gegeven moment dan heb je zoiets van, nou, laat ik eten. Oh ja, deze plek had ik opgeslagen. We kunnen daar wel even heen lopen, kijken of dat wat is.
Ja.
Ja. Er zijn wel 2 problemen die hier door veroorzaakt worden. Het eerste probleem, en dat is een hele voor de hand liggende, is dat inderdaad reputatie trekt verkeer aan. Dus op het moment dat jij het goed hebt gedaan als zaak, veel verkeer hebt gegenereerd, ga je ook meer verkeer genereren. Ja. Dus op het moment dat je inderdaad veel reviews hebt en een goede score, dan zit je vol. En dan zit je morgen vol en overmorgen. En dat is een zelfversterkend effect. Op het moment dat je nieuw binnenkomt, is het moeilijk om daar tegenaan te boksen. En vooral in plekken waar eigenlijk meer toeristische plekken, maar plekken waar meer toeristen komen, is dat effect sterker. Dus is er een kleinere groep met restaurants bijvoorbeeld die verreweg het grootste deel van het verkeer aantrekt. Een tweede, en dat is minder voor de hand liggend, is dat we ook niet echt nadenken bij wat ons voorgeschoteld wordt voor informatie. Op het moment dat je naar bijvoorbeeld TripAdvisor gaat en dan zeg je oké, ik ben op zoek naar een restaurant in die en die plek en dan krijg je een lijstje. Dat zijn niet per se de plekken die de hoogste gemiddelde score hebben, of een formule van de hoogste gemiddelde score en de meeste reviews. Er zit een heel algoritme achter die bepaalt wat jij ziet. Het algoritme wordt deels bepaald op wat jij interessant vindt, dus de cookies die op verschillende plekken opgeslagen zijn, maar gedeeltelijk ook wat die restaurants doen om aantrekkelijk gevonden te worden. Soms omdat ze betalen. In sommige gevallen omdat ze een partner zijn van TripAdvisor. Omdat ze bijvoorbeeld de boekingstool die TripAdvisor aanbiedt gebruiken. Daardoor komen ze hoger op de ranking te staan. Of omdat ze populair zijn bij boekingstools en partnerwebsites en dergelijke. En daardoor krijg jij te zien wat je te zien krijgt. Dus daar zit een hele sturing in. En dat betekent dat op het moment dat je daar slim mee kan omgaan, dat je ook je plek kan pushen.
Ja. Ja.
Maar als ander is dat heel moeilijk.
Dus je prefereert eigenlijk de optie die Max oppert om gewoon rond te lopen en te kijken. En als je iets leuks ziet, daar te gaan zitten.
Ik doe hetzelfde als Leon. ik zoek ook van alles uit. En ik loop ook zelden nog maar gewoon rond. En bijvoorbeeld de Lonely Planet. Ik was in Zuid-Afrika 2 maanden geleden. En ik had een iets wat oude Lonely Planet van een jaar of 4, 5 oud. En ik had een leuk plekje gevonden. En ik kom eraan. En er was helemaal niks. Nee. Het is compleet verdwenen. En toen ik vroeg van waar is het dan? Zei ze, ja, het is al 4 jaar dicht.
Ja.
Dus de wereld gaat ook zo snel. Dat zo'n reisgids ook... Ja.
Nee, en ik hou mezelf dan. Kijk, ik gebruik dan bijvoorbeeld geen... waarvan ik weet dat er veel algoritme dingen achter zitten. Er zit overal algoritme achter, I get it. Maar wat ik dan wel nog wel mezelf wil toespitsen aan een soort ontdekkings... hoe zeg je dat? Ontdekkingsrand, is dat ik gewoon zoek op een geografisch gebied. Dus ik wil wel een specifieke wijk. Ja. Of wel een specifieke area waar bijvoorbeeld niet zo heel veel toeristen komen. Of juist wel veel. Daar binnenin zoek ik dan. Zeg maar. Ja. Het is niet alsof ik gewoon de stad pak. En dan zoek ik op beste Italiaans restaurant. Nee. Ik wil dit gekke wijkje hier. Wil ik wel eens even ontdekken. Oh ja, daar stond vroeger een van de Leid Museum. Laten we daarheen lopen en binnen dat wijkje iets interessants doen.
Ja, dit vind ik dus interessant. Dat er heel veel mensen zijn. En ik denk heel veel toeristen. Die hiermee zichzelf, dus een beetje met zichzelf in de onderhandeling zitten van hoeveel informatie ga ik mezelf toestaan?
Ja.
Dus in hoeverre ga ik wel gebruik maken van al die informatie die er is? En hoe groot deel laat nog de onverwachtsheid winnen?
Ja.
En dan kijken wat je tegenkomt inderdaad. En voor iedereen ligt die balans net weer anders.
Ja, je bent altijd op, zeg maar, je bent op reis. Hè? Dus ik vind ook heel veel dingen zijn toch wel onverwachts. En dan de ene keer valt het je heel erg mee. En dan denk je, oh, wat een fantastische tent. Ik had echt de bagger verwacht. En de andere keer heb je verwacht dat je een soort semi-sterren restaurant komt dineren. En dan zit je onder de TL-buizen gewoon uit zo'n bak te scheppen. Ja, het is uiteindelijk op reis kom je toch nog wel gekke dingen tegen.
Ja, zo is het.
Ja. Maar niet iedereen, denk ik.
Nee.
Daar moet je toch wel een beetje voor op zoek gaan.
Ja, zeker.
Als
ja.
jij dan misschien wel doet. Ja.
En onze luisteraars ook. Ik heb vertrouwen in jullie.
Hey, Egbert, een van die apps die hebben we nog niet behandeld. En dat is Airbnb. En daar ben je best wel serieus onderzoek aan het doen. Al een paar jaar. Kun je heel even uitleggen wat dat platform nou precies belooft?
Ja, Airbnb is een bijzonder verhaal. 10 jaar geleden had nog niemand van Airbnb gehoord. 13 jaar geleden bestond het nog niet. En nu is het niet meer weg te denken uit het toerismelandschap. We hebben in Nederland op dit moment 100.000 accommodaties op Airbnb. Die op Airbnb worden aangeboden. 100.000 liggen door het hele land. Een derde trouwens van die accommodaties is gewoon een lang bestaand hotel of een vakantiepark of iets dergelijks die tegenwoordig Airbnb als platform gebruikt. Maar het was echt een schok voor het toerisme, een disruptie wordt het ook wel genoemd. En we schrokken daar met z'n allen van. Aan de ene kant bood het heel veel kansen. Het bood kansen voor jou en voor mij of voor iemand anders. In ieder geval als je een huis hebt, als je gelukkig bent dat je een huis hebt. Om geld te verdienen aan het toerisme op het moment dat je eigen huis niet gebruikt. In plaats van dat alles standaard naar internationale hotels ging. Aan de andere kant zorgde het er ook voor dat er toeristen kwamen op plekken die er eigenlijk helemaal niet voor bedoeld waren. In buurten, buiten het centrum, in woonhuizen, in appartementen. Toeristen die eigenlijk helemaal vaak geen kwaad in de zin hebben, maar wel een heel ander leefritme hebben dan de mensen die daaromheen wonen. Later naar bed gaan, niet weten wanneer ze het vuilnis en hoe ze het vuilnis buiten moeten zetten en zoveel overlast zorgen. En helemaal niet geen kwade wil, maar het gebeurt wel. En het zorgt er voor veel gevoel van vervelende gevoelens bij buurtbewoners. Tegelijkertijd, stadsbesturen wisten ook niet wat ze ermee moesten doen. Het was er ineens. Er was geen regelkader, geen beleidskader waar ze ermee moesten ingrijpen. Dus het is iets wat echt veel heeft opgeschud. Inmiddels zijn we een tijdje verder. We zijn over de hype heen. Het aantal Airbnb's neemt af. En dus, er zijn ook regels om het te handhaven op verschillende plekken. Maar het was als geograaf heel erg leuk om te zien. Omdat we voor het eerst konden zien hoe toerisme zich nou eigenlijk ontwikkelt. Want het is open beschikbaar, dus je kan het ook volgen. Er zijn in Nederland bijvoorbeeld bijna geen goede statistieken over toerisme op een lokaal niveau te vinden. Van Airbnb wisten we op buurtniveau waar het plaatsvond. Hoeveel mensen er naartoe gingen. Wat er voor de accommodaties gevraagd werd. En hoe mensen het vonden vanwege het review systeem. Dus we konden als onderzoekers toerisme monitoren.
Ja, dat heb ik nog nooit over nagedacht.
Dat is wel echt interessant.
Ja.
En je hebt natuurlijk best wel wat onderzoek erover gedaan. Wat is de grootste misvatting, denk jij, over Airbnb?
Wel, een van de grote misvattingen is dat het op grote schaal misbruikt wordt door investeerders die woningen opkopen om aan te bieden aan toeristen. Dat gebeurt op sommige plekken, in sommige gevallen. Maar over de grote lijn van die 100.000 Airbnb's die in Nederland zijn, is een handvol waar dit het geval is. Dus verreweg de grootste aanbieders zijn mensen zoals jij en ik. Ja. Die een zomervakantie weg zijn en denken van ja, mijn huis staat leeg. Ik kan er iets leuks aan verdienen. Of zelfs ik gun iemand anders deze ervaring. Het grootste deel van de mensen biedt heel sporadisch een woning aan. En dat stoorde mij ook wel in het debat. Hè. De aandacht ging allemaal naar de kleine groep aanbieders die professioneel verhuurden en daarmee ook overlast veroorzaakten.
Dat dystopische beeld van zo'n wijk dat half gevuld is door huizen die de helft van het jaar niet bewoond worden. Ja. En waar de mensen die dus wel daar blijven wonen eigenlijk geen idee meer heeft wie zich in hun wijk ophoudt.
En ook dat gebeurde. Maar zoals ik het gezien heb, zijn het wel uitzonderingen.
Ja, precies.
Waar vond ik te veel aandacht naartoe ging.
Ja.
Dat je bijna schuldig moet voelen op het moment dat je het gebruikt.
Ja. Ja. Ik heb inderdaad ook een reportage ter voorbereiding even gekeken over Airbnb. En daar kwam inderdaad ook een voorbeeld van een gast die in Amsterdam een bedrijfje had waarmee die verhuurders hielp en sleutels uitdeelde en alles helemaal centraal regelde. En je merkte ook dat die toeristen daar helemaal niet van gediend waren. Mm-hmm. Helemaal niet gecharmeerd. Maar dat is dus echt de uitzondering die
Ja, ik denk dat die tussenmensen heb je wel wat,
die tussenmensen zijn er wel. Ja. Alleen de vraag is, de mensen voor wie ze zaken doen, of dat allemaal investeerders en dat soort zaken. Okay. Ik heb in Utrecht heb ik het al volg ik het jaren heel gedetailleerd. En hier weet ik bijvoorbeeld dat er mensen zijn die bij spreken in Brussel werken, maar in Utrecht wonen en een groot deel van het jaar in Brussel zitten. En tussendoor via zijn sleutelbedrijf hun huis via Airbnb verhuurd hebben. Ja. Dat soort verhalen zijn er ook. Mensen die gaan proefsamenwonen, maar hun huis niet willen opgeven voor het geval dat het klapt en je dakloos bent, omdat de prijzen in tussendoor weer gestegen zijn en niks terug gaan kopen, die ervoor kiezen om dan het via Airbnb te verhuren. Dus de verhalen zijn legio. Dus er is een kunstenaar die een deel van zijn studio verhuurt om dan geen subsidies te hoeven krijgen. Er zijn heel veel verhalen. En er zijn ook mensen die een huis kopen om te verhuren. Die zijn er ook. Dus alle, ja, eigenlijk alle soorten en maten zitten daar. Maar het is veel diverser dan we misschien denken.
Ja, en Airbnb positioneert zich misschien als dus een heel ander soort toerist dat daarop afkomt. Dus mensen blijven dan, ze zeggen dat mensen dan veel langer blijven. Het zijn mensen die een beetje footloose zijn over de wereld. De wereld als je achtertuin, de wereld als je nieuwe huis. Je bent overal thuis. Kun je spreken van twee verschillende groepen toeristen? Of lijken die eigenlijk steeds meer op elkaar dan dat je zelf zou denken?
Vind ik een hele goede vraag. Wat je net zegt is ook de reden waarom ik eigenlijk naar Airbnb ben gaan kijken. Ik deed toen onderzoek in Antwerpen. Het stadsbestuur van Antwerpen waren heel erg bezig om te proberen om de gemiddelde verblijfsduur te verlengen. Mensen verbleven gemiddeld 1,8 nacht in Antwerpen. Waardoor het in de weekenden vaak druk was, maar bijvoorbeeld op maandag je een kanon kon afschieten en er niemand meer te vinden was. En ze legden eigenlijk bij mij de vraag neer van denk eens met me mee, hoe krijgen wij ervoor dat mensen niet 1,8, maar 2,5 of 3 nachten verblijven in deze stad? En toen kwam Airbnb en een van de eerste persberichten die ik daarover zag was dat ze vertelden, nou, onze verblijfsduur is gemiddeld 3,8 nacht. En toen dacht ik, maar dit wil je hebben als stad. Ja. Tenminste, dat werd mij gevraagd.
Ja.
Alleen dat was niet het geval, want het was ongrijpbaar, moeilijk te reguleren, concurrentie voor hotels, et cetera. Maar het type toerist wat kwam, was wel de toerist die de steden eigenlijk wilde hebben. Mm-hmm. En nu het vervolg daarop is, daarna zijn we ook eens gaan kijken van in welke mate klopt dit nu? En ja, het klopt. Mensen in Airbnb's verblijven gemiddeld langer dan mensen in hotels. Dat is helemaal waar. Gaan we kijken naar wie gebruiken de Airbnb ten opzichte van wie kiezen er voor traditionele accommodaties, dan zijn die groepen niet zo heel erg verschillend. Airbnb-gebruikers net wat jonger, wonen vaker zelf in de stad. Iets vaker hoog opgeleid, maar het zijn maar kleine verschillen. Ja. Het grootste verschil zat hem in dat ze iets anders zoeken. Mm-hmm. Huiselijkheid, lokale tips en gewoon meer voorzieningen, meer ruimte.
Ja, zelf koken, het verschil is natuurlijk ook inderdaad dat je in een hotel krijg je in ieder geval meestal ontbijt. Vaak dineer je er ook nog. Airbnb-gasten die geven in die zin natuurlijk meer uit bij lokale ondernemers. In de horeca, in supermarkten.
Ja,
dus ik kan me voorstellen dat het ook op dat vlak voordelen biedt boven hotelgasten voor steden.
Ja,
dat zeggen ze.
Zijn dit dan de mensen die zich eigenlijk geen toerist willen noemen?
Ik denk het wel. Het is wel wat ik wel vind, en dat sluit er ook wel op aan, van wanneer ben je nou een toerist en wanneer ben je een reiziger. Wat mij wel opvalt, is dat toeristen in het algemeen, als we enquêtes doen of onderzoeken doen, vinden vaak dat ze heel duurzaam reizen. Vinden vaak inderdaad dat ze echte ontdekkers zijn, buurten gaan ontdekken, buiten de gebaande paden gaan. En als ze dan echt kijken, wat doen ze dan, valt het best vaak tegen.
Ja.
We hebben een onderzoek gedaan onder Utrechtse Airbnb-gasten die buiten het centrum verbleven. En eigenlijk de enige voorzieningen die ze gebruikten in de buurt buiten het centrum was de supermarkt.
Ja, ja,
en 90% van de restaurants waren in en om de Driehoringstraat.
En een beetje gelukkig. Ja. Een beetje geluk gaan ze ergens een keer een koffietje halen, maar dat is het ook wel.
Ja, precies. En daar maken wij onszelf denk ik ook wel schuldig aan. Hè? Want wij profileren onszelf misschien ook graag als ontdekkers buiten de gebaande paden. Maar ja, in Boekarest staan wij ook gewoon op een stepje rond het paleis van Ceausescu te steppen. En gaan we in het Old Town rondlopen. Dus ja, we zijn zelf ook niet roomser dan de paus.
Zeker niet.
Oké, Egbert, dat we in sommige steden een probleem hebben met te veel toeristen, dat is duidelijk. We gaan het even hebben over oplossingen. Of in ieder geval wat er geprobeerd wordt om tegen te doen. Steden halen de laatste jaren, of eigenlijk vooral de jaren voor corona, en nu, gaan dat nu misschien weer meer doen, van alles uit de kast om overtoerisme tegen te gaan. Wat wordt er in steden zoal gedaan?
Er zijn heel veel hele leuke voorbeelden. Weinig zijn tot nu toe echt heel erg succesvol. Maar het feit dat er dingen gebeuren en dat er nagedacht wordt, vind ik al een hele winst. Want dat is nieuw, dat is recent. We kunnen misschien wel met een van de meest extreme voorbeelden beginnen. Venetiëns, dat waar ik veel kom, waar ik ook met studenten veel naartoe ging. Daar bedachten ze op een gegeven moment, nou, ze hebben verschillende dingen bedacht, waaronder een verbod op plastic wieltjes op rolkoffers. Mm-hmm. Omdat die te veel lawaai maken als ze over de steentjes ratelen. Dus een verbod erop heeft het niet gered. Ze hebben op een gegeven moment, en dat plan staat nog steeds in de stijgers, bedacht dat ze letterlijk een hek om de stad gingen zetten. Met een toegangspoort waar je entree moet betalen.
En wat voor een bedrag zou dat dan gaan, die entree?
En dat is wel interessant. Afhankelijk van hoe druk het is, wordt het bedrag bepaald.
Ah, oké. Een soort spitsheffing.
Een soort spitsheffing. Ja. Dus het kan van, ik geloof dat, wat ik in ieder geval begrepen heb, dat het basistarief €1,04 is. En dat kan omhoog naar €10-12. Ja. Voor echt drukke dagen en evenementdagen. En de filosofie erachter is niet gek. We hebben het ook al even gehad over die cruiseschepen. Die duizenden mensen in één keer die stad in spugen. Die daar een paar uur rondlopen. Misschien een flesje water kopen. Foto's maken van gondels. En het San Marco plein. En weer teruggaan. En eigenlijk niks bijdragen aan die stad. Terwijl als je daar slaapt in Venetië, betaal je een toeristenbelasting. Eet je er. Geef je allerlei geld uit, waardoor de economie ook blijft draaien.
Ja.
Wat ze in Venetië bedacht hebben is van, hey, we zien nu dat er steeds meer dagjes mensen komen en eigenlijk steeds minder mensen blijven slapen. Kunnen wij niet een manier bedenken waarop die dagjes mensen gaan bijdragen aan de stad, in plaats van alleen maar gaan kosten? En daar komt dat idee van dat hek eigenlijk vandaan. Ja. Van, we willen belasting heffen, maar hoe kan je voor een stad belasting heffen als je niet weet wie waar vandaan komt? Dat kan door een hek te plaatsen. Eigenlijk best wel een middeleeuws idee waar ook belasting wordt gegeven.
Inderdaad, als je het andersom bekijkt. Eigenlijk is Venetië nu gewoon een gratis openluchtmuseum.
Ja, laat ze niet horen dat het een openluchtmuseum is, want er wonen nog een handvol mensen.
Ja.
De rest is allemaal massaal uit de stad verhuisd, volgens mij inderdaad.
Maar dat is natuurlijk wel in feite waar het op neerkomt. Ja. Een gratis openluchtmuseum waar dus veel mensen niet eens heel veel uitgeven.
Maar gaat dit het halen, denk je, het hek?
Nou, het is al 5 of 6 jaar is het een plan wat volgend jaar ingevoerd wordt.
Ja, precies.
Dus ook als je nu gaat kijken, het wordt volgend jaar ingevoerd.
Maar hier kom je dan ook weer op de vraag van wie is toerist? Want gaat dit ook voor Italianen uit Mestre bijvoorbeeld gelden?
Mestre niet, want Mestre is gemeente Venetië.
Okay,
dus op het moment dat jij met je pasje kan aantonen dat je Venetiaan bent, dan hoef je niet te betalen. Maar het geldt wel voor mensen in Padua, wat bijvoorbeeld verderop ligt.
Maar ik zou toch wel kijken, stel dat dit in Amsterdam bijvoorbeeld wordt ingevoerd, zou ik het toch ergens een beetje gek vinden dat ik dat dan ook moet betalen.
Ja, als,
het is misschien helemaal niet gek.
Het is mijn hoofdstad.
Het is heel, hoe zeg je dat? Heel erg, het is van mij of zo. De gedachte die ik mezelf niet graag toedicht.
En het wordt nog ingewikkelder. Want bijvoorbeeld de laatste dingen waarover gediscussieerd werd, was bijvoorbeeld wat nu als je naar het ziekenhuis moet in Venetië. Ze hebben nog steeds een groot ziekenhuis in de oude stad. Waar ze specialistische behandelingen uitvoeren. Wat nu als je van iets verder komt en daar naar het ziekenhuis moet je dan daarvoor betalen om daar naartoe te kunnen. Zeg nog, moeten de mensen die jou daar naartoe brengen, moeten die betalen? Of die opkomen zoeken, moeten die daarvoor betalen? Ga je naar een begrafenis bijvoorbeeld? Moet je dan betalen daarvoor? Dat zijn ook ethische vragen die je op een gegeven moment kan stellen. Van in welke mate is het nog menselijk?
Dat is inderdaad niet zo makkelijk, omdat het wel ook nog gewoon een stad is, behalve alleen dat museum.
Ja, Leon, je hebt ons even meegenomen pas in de bureaucratie van Italië.
Ja, dat wordt een feestje.
Ja, zeker.
Kan je andere voorbeelden noemen van wat er ondernomen wordt tegen dit overtoerisme?
Campagnes is een mooi voorbeeld. Ook in Italië zijn allerlei campagnes over die toeristen vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Met pictogrammen aangeven dat je bijvoorbeeld niet in een bikini in de stad dient te lopen. Dat je geen duiven mag voeren. Dat je niet op de trapjes mag zitten en je broodje mag opeten. En dat soort zaken. Dus dat is een voorbeeld.
Chinezen hadden dat ook toch? Met zo'n hoe moet je je gedragen in het buitenland boekje. Dat is aan de andere kant van toerisme. Want de Chinezen gaan over een kant. Misschien moet je niet te tuffen op straat en je kind laten poepen in de parkjes en zo.
Ja, en ook die Italiaanse stad, waar volgens mij Portofino of zo, waar je niet meer op slippers mag lopen. Ja. Met iedereen uitgeleid en zo.
Ja. En over campagne gesproken, wat heeft Amsterdam nou gedaan in het Verenigd Koninkrijk?
Ja, dat is een mooi verhaal. Een recent verhaal trouwens ook. De Stay Away campagne. Waarin op het moment dat mensen op Google bijvoorbeeld intikken Amsterdam Stag Party of Amsterdam Nightlife, krijgen ze gesponsorde berichten in een zoekresultaten met een campagne bedacht door Het Amsterdamse, volgens mij is het Amsterdam City Marketing Bureau, Amsterdam Partners, die een filmpje maken met eigenlijk de waarschuwing om vooral niet naar Amsterdam te komen als je van plan bent om vooral veel te gaan drinken en
drugs gebruiken,
uitgaan en
heel lacherig langs de Red Light District gaan lopen en zo. Maar dat is wel mooi, want dan hebben we dus nu gewoon officieel beleid dat gewoon zegt van, nou, dit willen we wel en dit willen we ook zeker niet.
Nou, in ieder geval niet met die stijkparties, want dat is natuurlijk wel een duidelijke... Ja.
Ja, behalve dan dat het ook een averechts effect had, namelijk dat het bijna een soort van geuzennaam werd. Ja. Van oh, als je dit allemaal kan blijkbaar meemaken, kan dan moet het de moeite waard zijn om daar naartoe te precies. gaan.
Ja, en ik weet nog wel, ik kwam toen die campagne bezig was, kwam ik een paar Britten tegen en ik vroeg aan hen van, joh, hey, hoe landt die campagne? En zij vertelde precies hetzelfde verhaal. Hij zei, ja, mijn moeder stuurde me een berichtje, hey, pas je op, en dat was ook op de BBC geweest en zo. Ze hadden heel veel gratis media bereikt. Toen had iemand ook gevraagd van, je bent toch niet van plan dit allemaal te doen? En ik zei, nou, het is wel mijn bucketlist, zeg maar. Dus die Britten zien het ook als een soort, ja, dan moet je net die Britten hebben natuurlijk, die zien het ook als een soort uitdaging van, dus ik mag geen drugs gebruiken, ik mag niet naar sekswerkers, ik mag niet dronken op straat lallen en ik mag niet mijn hotelkamer pissen. Is goed, gaan we allemaal doen.
Ik kom allemaal terug met t-shirts van I survived the stay away city.
Precies, ja, dat soort dingen.
Er vast bedrijven zijn die daarop in gaan spelen en zoiets aanbieden. Maar als we iets weten van toerisme is dat ze zich niet weg laten jagen. Hmm. Toen vlak voordat COVID uitbrak in 2020. Ik zat zelf toen in Engeland. En halverwege mijn trip besloot ik om terug te gaan, omdat het me te heet onder de voeten werd. Ik heb geen zin om hier vast te komen te zitten. Ik boekte een last minute vlucht terug en ik zat op het vliegveld van Bristol. En alle vluchten waren gecanceld overal naartoe. Gelukkig ging die naar Amsterdam nog wel. En om me heen zaten alleen maar stag parties die de memo gemist hadden dat er een pandemie op ons af aan het komen was. En die vlogen niets vermoedend naar Amsterdam. Sterker nog, er zat een groep voor me met mannen in korte broeken, waar de steward een grap over maakte van jullie weten dat in Amsterdam geen goed weer is. Hij zei, ja, we waren eigenlijk onderweg naar Corfu, maar onze vlucht was gecanceld en hier waren nog tickets voor. Toeristen laten zich niet zomaar wegjagen.
Nee.
Tenzij het risico echt heel, heel groot wordt.
Ja, dus wat dat betreft is best een unieke tijd geweest voor jou ook. Die COVID-tijd.
Ja, gedeeltelijk wel. Het was een soort van levend laboratorium. Het heeft ook een nadeel gehad namelijk. En daar hadden we het net ook al even over. We stopten met serieus na te denken over toerisme.
Ja, mm-hmm. Precies.
Dus
ja,
het werd gezien als een kans en een moment van, hey, we hebben een pauze gekregen en nu kunnen we slimme dingen bedenken. En dat heeft 3 maanden geduurd.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het lopende onderzoek een beetje in de war stuurt. Ik bedoel, wij merken in ieder geval dat als wij onderzoek doen voor onze toerismehoofdstukjes voor de landen die we bestuderen, dat we toch wel altijd op zoek moeten naar cijfers van 2019. Want de afgelopen jaren kan je niet zo heel veel representatiefs over zeggen.
Ja, maar je hoorde wel veel inderdaad van, we gaan niet terug naar dat normaal. We gaan beter voor onze wereld zorgen. Het is ook niet normaal dat we de hele tijd overal heen gaan in de wereld. En ik hoor je nu zeggen, inderdaad, 2023 is het weer gewoon op het niveautje 2019.
Ja, in aantallen. Ik denk wel dat er dingen veranderd zijn. Dat wel. Ik denk toch dat we met z'n allen meer bezig zijn met in ieder geval nadenken over onze voetafdruk. En dat we ook duurzaamheid meenemen in ons keuzegedrag. Dat heeft heel veel verschillende aspecten. Van echt bewust duurzaam gedrag tot greenwashing. Dus oftewel het je heel duurzaam voordoen en mensen een goed gevoel geven. Maar achter de schermen dat het niet zo gek voorstelt. Dat is ook wel iets wat echt wel gebeurt. Dus het is het beide. Tegelijkertijd zien we toch, zeker bij de jongste generaties, de studenten die bijvoorbeeld nu bij mij in de klas zitten, die maken echt wel duurzamere keuzes dan ik gewend ben van de generatie daarvoor.
Ja, daar komen we straks inderdaad nog even op terug als we even onszelf de vragen stellen. Wat kunnen we zelf als toerist doen? Nog even naar dat beleid. Kun je nou een voorbeeld noemen van beleid wat echt succesvol is? Je zegt niet veel succesvol, maar wat zijn er uitzonderingen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En de vraag is ook, wat is succes? En daarbij moeten we misschien direct ook de vraag stellen van hoe meet je of je als bestemming succesvol met toerisme bezig bent? Voorheen deden we dat gewoon simpelweg door te kijken hoeveel mensen overnachten hier, hoeveel komen er en hoeveel geld geven ze uit.
Ja, nu gaat het natuurlijk om het weren van een bepaald soort toerisme.
Ja, en ik vind zelf dat een gevaarlijke opmerking, want dat maakt het ook heel elitair. Dus waarom is een museumbezoeker een gewenste toerist, terwijl iemand die naar Amsterdam komt omdat hij van techno houdt en gewoon lekker wil stappen en van de muziek wil genieten. En zelfs bijvoorbeeld omdat dat niet kan op de plaats waar hij of zij vandaan komt. is dat dan geen goede toerist, omdat die komt om uit te gaan?
Dat is een goede vraag. Maar dat is natuurlijk wel vaak het type toerist wat voor meer overlast voor de lokale bevolking zorgt. Niet altijd. Maar dat is natuurlijk wel waar veel campagnes op gericht zijn.
Ja.
Maar ik ben het met je eens dat je heel erg de vraag kan stellen of dat terecht is. En inderdaad, die gast die van techno houdt en dat op zijn eigen plek niet kan, ja, die heeft natuurlijk net zo goed reisrecht als iemand die een museum bezoekt.
Ja, maar dit maakt het ook zo'n moeilijke kwestie, hè? Dat je nooit één grote vijand hebt. Het zijn allemaal hele kleine individuutjes die met elkaar een stad of een bestemming positief of negatief beïnvloeden. Nou, ik zat nog eens te denken toen met die Italië-aflevering. Hoe mooi zou het zijn als je een beetje een soort van keurmerk hebt of zo. Weet je wel, een soort van schaal waarin je bestemmingen kunt indelen. Van hoe authentiek ben je nog? In hoeverre ben je bedreigd, zoals een diersoort of zo, in je authenticiteit? Ja. Natuurlijk moeilijk.
Ja.
Ik denk wat ik zelf een mooie ontwikkeling vind, is dat we ook steeds meer nadenken over beleid rondom toerisme. En niet specifiek gericht op toerisme, want dat hebben we gehad. Hè? Denk aan de marketings en de Guggenheims waar we het eerder over gehad hebben. Maar breder, hoe past het toerisme in de stad? Het is een onderdeel van de stad. We hebben bewoners, we hebben bedrijven, mensen die hier werken, maar we hebben ook mensen die die stad bezoeken. En samen maken gebruik van die stad en van die ruimte. En we moeten daar ook integraal over nadenken. En ik vind het bizar dat wij in Nederland geen staatssecretaris of minister hebben die verstand heeft van dit thema. Uh-huh. Dat hebben we niet. Sterker nog, Rotterdam was heel lang de enige gemeente met echt een wethouder voor toerisme. Inmiddels ook niet meer. De gemiddelde gemeenteraad, of de gemiddelde gemeenteambtelijk apparaat heeft één of minder FTE toerisme-experts zitten. Ja. We besteden het allemaal uit aan marketingorganisaties. Amsterdam Partners, Rotterdam Partners, Utrecht Marketing. Dat soort organisaties onwijs goed werk doen, heel vaak. Maar wel een heel ander type opdracht hebben.
Ja.
En ik denk dat daar het begin zit. Laten we eerst maar eens even dat fenomeen serieus nemen. En daar ook op die manier mee omgaan. En een van de leuke, mooie ontwikkelingen, want je vroeg van, ken je succesverhalen? Een mooie ontwikkeling die ik bijvoorbeeld nu zie, is dat we ook nadenken van, hoe kunnen we bijvoorbeeld bewoners betrekken bij toerismebeleid? Wat vinden jullie belangrijk dat er gebeurt? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat toerisme ook voor jullie gaat werken?
Ja.
En ik ken een mooi verhaal uit Amsterdam bijvoorbeeld, van een B&B die overhoop lag met de buurt. En op een gegeven moment zijn die in gesprek gegaan. Ze zeiden, oké, maar wat kunnen we nou doen zodat we allebei allemaal beter van worden? En wat ze toen gedaan hebben, is hun kelder ter beschikking gesteld als fietsenstalling voor de buurt, waar mensen bewaakt hun fiets konden stallen en toeristen hun bagage achter konden laten en dat soort zaken. Waardoor de directe buren ook iets hadden aan de aanwezigheid van die B&B. En zo ga je nadenken, hoe kunnen we nou iets dat toerisme zorgt dat het bijdraagt voor de brede welvaart van een bepaalde plaats.
Dus je zegt eigenlijk, laten we zorgen dat we het kunnen inpassen in plaats van dat we het alleen maar verbieden of een bepaalde groep verbieden. Omdat dat misschien heel kortzichtig is.
Ja, laten we serieus nemen. Ja. Daar begint het mee.
Ja, ja, precies. Okay.
Toen je net zei Amsterdam Marketing en beleid maken namens de gemeente, moest ik denken aan een paar jaar geleden dat wij een flyer in handen kregen. Toen zaten wij nog op de studie over het Amsterdamse beleid om toeristen meer te spreiden over de regio. En toen doodleuk het Muidenkasteel Amsterdam Castle hadden genoemd. Bloemendaal was Amsterdam Beach. En ik zag zelfs nog een plaatje waarbij de meren rondom Sneek de Amsterdam Lake District werd genoemd. Was dat een serieuze poging? Ik moest daar ineens aan denken. Ja. Is dat echt iets geweest waarvan ze dachten, dit gaan we echt proberen te doen?
Ja, het was een serieuze poging. En het was eigenlijk niet eens een heel erg gek idee.
Nee, ik snap het idee achter het idee wel, maar ja.
Het is eigenlijk een beetje een meme geworden zelfs. Hè? Gewoon een grap inderdaad. En er zijn ook heel veel parodieën op bedacht. Ik heb laatst ook een kaartje gezien waar heel Nederland op die manier was ingevuld tot Maastricht aan toe. Kijk, we hebben het net over gehad van hoe maak je je keuze als toerist. En je maakt je keuze op basis van heel beperkte informatie. Op het moment dat jou iets bekend voorkomt, is de kans groter dat je daar bijvoorbeeld eens een keer gaat kijken. Een van de dingen die bijvoorbeeld daarin succes had in die campagne, was om de buslijn die richting de Zaanse Schans ging, om die de Heritage Line te noemen. Ah, in plaats van bus 37.
Die
dan ook mag heten. Ja. En wat die de Heritage Line heette, was het herkenbaar en gingen toeristen ook die bus gebruiken. En de buschauffeurs werden geïnstrueerd dat ze ook kaartjes moesten verkopen en dat soort zaken.
Ja, ja, ja.
Maar dat soort dingen helpen wel. Dus het bekendmaken, dus het nadenken over hoe vertel ik mijn verhaal, dat is niet per se slecht. Het is een beetje, zeker in Nederland, Waar iedereen die buiten Amsterdam woont toch een beetje wantrouwig kijkt naar dit soort acties. Past het misschien niet zo heel erg.
Ja, ik denk als je in Bloemendaal bent en je bent trots op je omgeving, je wordt ineens omgedoopt tot Amsterdam Beach. Nou, bij Bloemendaal kan ik me nog een soort van wat bij voorstellen. Ja, maar met Muiderslot of helemaal de Friese meren.
Maar toch, als je denkt de schaalniveau waarop een toerist zich beweegt, is natuurlijk helemaal niet gek. Nee. Ik bedoel, als jij ergens in Oost-Berlijn zit en je gaat naar Olympiastadion of zo, of naar de Wanzee, dan ben je gewoon anderhalf uur onderweg.
Ja.
Waarom zou je dat vanaf, als je dat vanaf Amsterdam doet, dan kun je dus inderdaad gewoon zo Friesland in.
Ja, precies. Maar dan heet het, ik snap het, maar dan heet het dus wel de Wanzee en niet de Berlinezee.
Ja,
en het heet nog steeds de Friese meren en niet de Amsterdam Lake District.
Als dit helpt om toeristen te spreiden, dan is het toch een heel nobel
zeker,
idee.
Zeker, zeker. Ja, ja, we laten het daarbij houden.
Ja, ik las een draadje op Reddit met van bewoners van Amsterdam met ideeën om iets aan het overtoerisme te doen. En dan las ik inderdaad ook als een van de dingen die geopperd werd. Tussen alle logische dingen als Airbnb verbieden en toeristenbelasting omhoog en binnenstad op slot. Las ik van maak OV nou goedkoper voor toeristen door de rest van Nederland. En die kreeg ook terecht veel lof, die reactie. Van eindelijk iemand die niet een oplossing vindt in het verbieden van iets, maar iets juist stimuleert wat je wel wil.
Ja.
En ja, als je dan kijkt hoe het openbaar vervoer in Nederland voor toeristen is geregeld, dat is natuurlijk echt drie keer bagger.
Ja.
Als je geen overchipkaart met een anonieme overchipkaart en opladen, en dat krijg je dan weer niet op als je. Het krijgen van een kortingsabonnement voor toeristen. En je betaalt gewoon de volle map.
Ja,
maar maak het toegankelijk. Dat is al de eerste stap. Ik denk goedkoop hoeft niet eens per se. Maar maak het toegankelijk. Snap je? Hoe werkt het? Hoe koop je een kaartje? Hoe moet het? Zeker bussystemen zijn notoire lastig om erachter te komen hoe die werken. We hebben jullie vast ervaring mee. Als je in een vreemde stad bent en je denkt, ik wil toch nog naar dat voetbalstadion in die buitenwijk of naar, nou goed, iets op een, en probeer dan maar eens uit te zoeken hoe je met een bus daar moet komen. Dat is ongelooflijk lastig. Ja. Dus het toegankelijk maken.
In die zin is het kunnen inchecken met je bankpas door Europeanen is natuurlijk al een enorme winst.
Maar ook zo'n heritage line inderdaad. Ik zou als toerist dan denken van, oké, daar wordt voor mij gezorgd, daar behoor ik. Dus als ik daarin ga zitten, kom ik niet in de problemen en dan sta ik niet halverwege de dag in Oegstgeest of zo, ik noem maar wat.
Ja, precies.
En dan kom je
ja.
terug. Hè? Want het is eentje die het naar plek brengt waar je heen wil. En je komt ook terug. Ja. En dan is het best wel logisch dat je daarin gaat zitten.
Ja, en je hebt mensen die je taal spreken die weten dat jij toerist bent. En die begrijpen, oké, een toerist heeft anderen niets dan gewoon een forens.
Ja.
Ja, en in de praktijk gebeurt het ook wel eens andersom. Ik weet dat, dat is niet meer, maar een tijdje is het zo geweest dat de kaart automaten op Schiphol standaard op eerste klas stonden bijvoorbeeld ingesteld. Dus klik, dat je dan als eerste gewoon eerste klas en dat je naar tweede moest klikken, terwijl op andere plekken juist andersom was.
Dat is echt heel schunnig.
Dus ik weet niet of dat systematisch was, maar het is me een keer verteld en ben ik een keer gaan kijken en toen was het inderdaad zo.
Ja. Hey, het laatste thema wat ik met je wil bespreken. We hebben het er al over gehad. We zijn zelf onderdeel en mede veroorzaker van de problemen die toerisme met zich meebrengen. De zomer is gaande. Mensen gaan op vakantie. Luisteraars gaan op vakantie. Wat kunnen wij doen om de problemen waar steden in Europa bijvoorbeeld mee te kampen hebben, om die minder te maken? Wat kan je ons meegeven?
Nou, ik heb denk ik wel een paar tips die je kan toepassen en die de impact van jouw trip minder maken, maar misschien ook eerlijker maken. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Bijvoorbeeld wanneer je accommodaties gaat zoeken en boeken, kijk eens van wie is die accommodatie? Is het een lokale, kleinschalige eigenaar? Of is het onderdeel van een grote internationale keten of een investeerder? En daar kom je vaak achter door gewoon heel simpel even iets meer onderzoek te doen naar wat is die plek, van wie is het, lees eens wat reviews, wat wordt er geschreven over die eigenaar. Zelfs bij Airbnb's kun je al snel achterkomen of het van een eigenaar is die er daadwerkelijk woont, of dat het toch iets weggeeft van een investeerder bijvoorbeeld. Dus denk eens na van waar boek ik en waar zoek ik. Probeer eens rondom de grote boekingssites heen te gaan en gewoon direct te boeken bij de plekken die je tegenkomt, waardoor jouw euro's die je uitgeeft, dat die ook echt in de lokale economie terechtkomen.
Dat je niet 25% afdraagt aan boeking of zo.
Ja, dat kan tot zo'n percentage kan dat worden. Dus probeer eens gewoon direct contact op te nemen. Andere zaken die belangrijk zijn, probeer. Denk aan je timing bijvoorbeeld. Van, is het nou nodig om op de drukste momenten, op de drukste dagen, op de drukste dan een specifieke plek te gaan zoeken? Of spreid je activiteit wat beter over de tijd? Dat kan ook wel helpen. En heb vooral respect voor de plek die je bezoekt. Dus denk eens na van, oké, dit is een plek waar ook mensen leven wonen, van genieten net als ik. Ga om met hun zoals ze ook wil dat er met jou omgegaan wordt. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Mensen heel vaak als ze op vakantie gaan, laten heel veel van die simpele basisregels gooien ze overboord. Want ja, het is vrije tijd en dat werkt vaak niet zo heel goed.
Nee, hoezo mag ik niet schreeuwen in mijn eigen straat waar mijn Airbnb staat 's nachts om 2 uur als ik uit ben gegaan op dinsdagavond? Dat is gewoon heel normaal.
Exact. Ja, maar bijvoorbeeld de laatste keer dat ik in Berlijn was, dus liep ik iets van een week of zo in een Airbnb met hele van die oude krakende houten trappen en vloeren en zo. En wij zeiden toen wel tegen elkaar van, joh, je zal hier wonen, joh. Ja. En met al die mensen die je hier over de vloer krijgt. En dan is het echt gewoon schoenen uit. Ja, klinkt nu echt heel heilig, hoor. Maar dat was wel echt goed om daar een beetje op te letten. Van, je veroorzaakt al heel snel heel veel herrie. Een beetje ongemak, hè, tussen jou en de bewoners. Daar kun je dus als individu best wel veel tegen doen.
Misschien een laatste tip ook. Praat met de mensen om je heen. En lees ze kennen, luister naar ze en deel je verhalen. Want vaak op het moment dat mensen merken dat je dingen gemeen hebt, ben je in plaats van een vreemde, een bezoeker, een buitenstaande, word je ook gewoon even onderdeel van een systeem. Dus ik denk dat dat ook wel een goeie is. Probeer ook je te verdiepen in wat je om je heen hoort. A, het brengt je op interessante plekken waar je misschien anders niet zou komen. Maar B, het helpt je ook om te begrijpen waar mensen mee bezig zijn. En ook wel misschien waar mensen zich gaan storen. En je kan er ook weer van leren.
Laatste vraag. Ga je zelf op vakantie?
Ja, ja.
Waar ga je naartoe?
Over anderhalve week stap ik op de fiets en op de racefiets en ga ik met mijn vriendin naar Vlieland fietsen.
Oh, kijk. Vlibica.
Vlibica.
Fantastisch.
En de grap is dat ik Vlieland van de Waddeneilanden gekozen heb, omdat ik van een zeker iemand Vlibica hoorde. En ik denk, dat is de plek waar ik naartoe moet. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Zo'n gimmick eigenlijk al niet kan doen voor je keuze.
Island. Ja. Heb je vriendin al verteld dat je stiekem om die reden naar Vlieland gaat?
Ja. Nee.
Daar komt ze nu via de podcast achter.
Ja, lekker weekje studeren.
Ja, nee, we gaan lekker fietsen. Maar het is ook wel toevallig omdat ik in het voorjaar ver weg ben geweest. Dus ik wil me ook niet heel heilig voor gaan doen. En we hebben gewoon zin om lekker een beetje te bewegen. En ook wel wat meer van Nederland te zien.
Ja, heel terecht. Veel te ontdekken.
Ja, want dat zet me eigenlijk wel snel aan het denken, Egbert. Want jij zegt Vlieland, dichtbij. Je hebt al gevlogen dit jaar, dus misschien niet nog een keer vliegen. Vliegschaamte, een beetje duurzaamheid. Nou, je had het net al even over je ecologische voetafdruk. Hoe zit dat in je vak? Hoe erg zijn jullie bezig met duurzaamheid?
Ja, duurzaamheid is super belangrijk. En wat interessant is dat voorheen duurzaamheid eigenlijk altijd ging inderdaad over de natuur, de voetafdruk, uitstoot. En dat soort zaken zien we dat nu eigenlijk het brede begrip van duurzaamheid belangrijk wordt. Dus niet alleen maar de planet, maar ook de people en de profit. Ja. Dus alle drie die P's, waarbij we na moeten denken niet alleen maar over wat kost toerisme ons nou, wat kost de wereld in bomenkap, uitstoot en dergelijke, maar ook wat doet het met een lokale economie? Hoe hou je een economie duurzaam wanneer een steeds groter deel afhankelijk wordt van toerisme? Hoe zorg je ervoor dat gemeenschappen in bepaalde plaatsen, van kleine dorpen tot aan steden als Venetië, duurzaam kunnen blijven bestaan en niet worden weggeduwd door het toerisme? Dus als we het hebben over duurzaamheid, hebben we het over het hele brede plaatje. Ja. People, planet en profit.
Ja. Oké, Egbert. Lijkt me mooi om mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor je komst. Althans, je komst. We zijn eigenlijk bij jou op bezoek hier in de studio's van de Universiteit Utrecht. Lieve luisteraar, ook dank dat jullie er weer bij waren. Je hoorde Leeuw Moelens, Max Gerritsen, Hugo Noordman en natuurlijk Egbert van der Zee. En Jonas van Impe, die hoorde je niet, maar die gaat voor ons wel natuurlijk weer de eindmontage doen. Volg ons natuurlijk even via de socials, Twitter, Instagram op @grotepodcastlas. Kijk op de website grotepodcastlas.nl en luister volgende week weer. We gaan namelijk iets bijzonders doen. We gaan weer twee wereldsteden behandelen de komende 2 weken voor in jullie zomervakantie. En we beginnen met Hongkong.
En als je nog helemaal hier luistert en je hebt het over toerisme helemaal doorgeakkerd, tag ons even in je fotootje op Insta, want dan weten wij waar al onze luisteraars ter wereld zich bevinden. Dat vinden wij wel leuk.
Ah ja, goed. Later.
Doei.